Niet bij brood alleen, maar door alle woord dat uitgaat door de mond van God. En daar mogen we vanmorgen naar luisteren en ik ga jou daarmee zegenen. Vader God, ik bid voor Calino. Ik bid uw vrede over hem, uw vrijmoedigheid en uw zegen. En dat woorden van vrede ons hart mogen raken en in beweging mogen zetten. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dank jullie wel, team. Ik denk, een groot deel van de preek is eigenlijk al geweest. Dus ik ga wat herhalen, denk ik, vandaag. Vandaag, lieve mensen, is een feestdag. Het is dag 21 van de vaste periode waar een aantal van ons ook aan meedoen. Het is een feestdag, want vanmiddag gaan wij weer langzaam een klein beetje eten. En ons feestmaal bestaat vandaag uit 3 eetlepels appelmoes. 2 uur later een soepje met een klein beetje groente. 2 uur later 3 eetlepels kwark en dan weer 2 uur later 3 eetlepels appelmoes. Ik verheug me er nu al op. En tegelijkertijd is het ook een moment van afscheid, van een bijzondere intieme tijd met God. En natuurlijk is hij niet weg, maar als je even je brood neerlegt, dan wordt het tweede deel van het vers, het woord waar je van zal leven, zo kostbaar en zo belangrijk voor je. Heel bijzonder om dit mee te maken. Opwekking heeft dit gelanceerd. Vorig jaar hebben we dat ook gedaan, maar nu vanuit opwekking, omdat we ernaar verlangen dat de gemeente weer het wapen wat God geeft van bidden en vasten gaat verstaan. Om zijn stem te horen, zijn stem te verstaan. En we waren verrast door het aantal deelnemers. Ik wist niet hoeveel de mensen er mee zouden doen, maar uiteindelijk schreven 750 mensen zich in. En bij allerlei andere bedieningen ook. Ik ken een bediening waar er 850 mensen meedoen. En vele kerken doen ook mensen mee. Dus ik denk dat vandaag, ook aan het eind van de week van gebed, duizenden mensen hun vaste stoppen. En gisteren waren we in Jozua, Alblasserdam. En dan waren ze een heel weekend aan het bidden en vasten. En het bidden met de gemeente. Echt fantastisch om te zien. En wat mij opviel is dat er zoveel mensen voor het eerst meededen. Dat het gewoon ook nieuw is. En ik wil eigenlijk een paar reacties van de mensen voorlezen. Ik heb heel veel getuigenissen, maar ik beperk me tot een paar. Eén iemand schreef, willen jullie voor mij bidden dat ik een doorbraak mag krijgen in mijn relatie en gebed met God? Dat de Heer mij de kracht geeft om te vasten en het te laten slagen, zodat ik vrijkom van lauwheid en luiheid. Ik heb gebed nodig en ik leg mezelf neer om mijn zwakheden te delen en aan het licht te brengen. Ik bid voor jullie en ik ben dankbaar met deze mooie tijd om samen in de geest verbonden te zijn in het vasten. Amen. De tweede zegt, de eerste dag, het begin is moeilijk, vooral het is mijn verjaardag, maar hij verdient alle eer. Ik wil dicht naar hem toe groeien. Heer, help me in deze tijd. Heer, ik begin deze vaste periode met te erkennen dat u de enige God bent. Ik leg mijzelf voor u neer, want u bent de Heer van mijn leven. Toon mij uzelf. Verander mijn hart, mijn leven in Jezus Christus' naam. En de laatste, hele eerlijke, meneer die zegt, dag 5. Ik doe dit vaste onder andere om in contact met God / Jezus te komen. Tot nu toe lukt het nog niet. Vasten gaat op zich wel goed, maar ik heb wel zin in eten. Check, die begreep ik wel. En het stuk wat ik vandaag met jullie wil behandelen is Matteüs 4, vers 1 tot en met 4. En hij mag op het scherm. Want Jezus gaat daar ook een vaste periode in. En er staat, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn. Interessant. Als je wel eens in een woestijnperiode zit, een plek tussen baan en baan, of een plek waar je even je weg niet meer vindt, kan het maar zo zijn dat de geest van God je leidt. Omdat hij je leert, dingen leert in de woestijn. Hij ging naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u de zoon van God bent, zeg dan tegen deze stenen dat ze broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Als je je brood letterlijk even een tijdje laat staan, dan wordt dat tweede deel van het vers heel belangrijk. Want dan wil je leven van het woord van God. Elke dag neem je tijd het woord van God tot je te nemen. En het is ook best wel een confronterende tijd, want je legt je eigen kracht neer. Je wordt gewoon een beetje rillerig, een beetje chagrijnig. Je maakt knort en je gaat een beetje stinken, dus we hebben allemaal smintjes bij ons en zo. En eigenlijk leg je je muren neer. En dan denk je, oh, glorie, halleluja, nou komen de woorden van God. En dan is het stil. En dan word je gewoon geconfronteerd met alles wat er nog in je is. En denk je, Heer, hoe werkt dit eigenlijk, die intimiteit met u? Als ik spreek tegen u, hoe spreekt u dan terug? En ik versta eigenlijk alleen maar wat ellende in mijn leven. Ik kreeg wat angst naar boven. Ik heb opgeschreven, Heer, ik ben bang. Heer, wilt u me uitleggen? Maar ik heb ontdekt, en velen met mij in deze reis, dat het juist is dat God je stript van dingen die eigenlijk al lang in je zaten, maar nu naar boven komen, omdat je muren omlaag zijn. En het is een uitnodiging van God. Wil je mij erbij laten? Er was een mevrouw die schreef ons, nadat de dagtekst was, verneder jezelf voor God en hij zal je verhogen. Zegt, ik heb zo'n moeite met dit woord vernederen. Misschien was ze vernederd in haar leven. En we hebben teruggeschreven, de Heere God nodigt jou uit, zodat hij het woord vernederen kan herdefiniëren. Want je legt jezelf neer, zodat je in de juiste positie komt. En zijn grootheid gaat zien en hij wil bij jou zijn. Want je bent alles waard. Hij gaf zelfs zijn leven. En zo krijgen we nieuwe definities van God over dingen die in ons misschien anders geleerd zijn. Of we anders zijn gaan geloven. Een hele kostbare tijd. Maar als je dan wil leven van zijn woord, dan vraag je je af, wil God nog wel spreken? Hele relevante vraag, als je ze hem wil horen. En hoe versta ik zijn stem dan? Nou, de eerste wil ik gelijk even tackelen. Er zijn mensen die zeggen dat God niet meer spreekt. Deze mensen moet je absoluut niet geloven, want het is gewoon niet waar. God spreekt ook vandaag nog. En Johannes 1 vers 1 zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Zou hij niet spreken, denk je? En een vraag aan jou vandaag. Versta je zijn stem in je leven? Versta je zijn stem? Zijn woord is belangrijk. Eugène sprak 2 weken geleden over waterwandelaars. Wie weet het nog? Uit de boot stappen. Het woord van God is cruciaal. En Petrus is de enige naast Jezus die op water heeft gelopen. Realiseer je dat? Wat Petrus deed, is hij geloofde in het woord van God. Hij liet zijn verstand in de boot liggen. En hij ging lopen op water. En halverwege dacht hij, shoot, ik heb mijn verstand laten liggen. Dit kan helemaal niet. Ik loop op water. En wat gebeurt er? Hij zakte doorheen. En Jezus redt hem. En vorige week sprak Kees ook over het spreken van God. Dat is een thema van de Heer de afgelopen weken. In Johannes 15. En hij zei in vers 3, u bent al rein door het woord wat ik tot u gesproken heb. En dat is het eerste al. Soms denk je, ik kan Gods stem niet verstaan. Want joh, ik ben veel te slecht. Weet jij wat ik allemaal doe, joh? Als Gods licht op mij schijnt, dan deugt er nog niet zoveel van. Maar hij zegt, nee, je bent rein door het woord wat ik tot je gesproken heb. En we weten allemaal, als we het woord van God geloven, dat Jezus voor ons stierf en opstond uit de dood en ons rechtvaardig heeft gemaakt uit ons geloof en uit genade, dan zijn we rein. En kunnen we dus ook gewoon Gods stem verstaan. En dan ten tweede werd er in vers 7 gesproken over, als mijn woorden in u blijven, dus de woorden van God uit zijn woord, de Bijbel, als dat in je blijft en je gaat die vertellen tegen God, vraag dan maar wat je maar wil, en het zal je ten deel vallen. Het is een dialoog. God spreekt tot ons. Wij absorberen zijn woorden. We nemen het tot ons. We spreken het weer naar hem uit. En het is niet moeilijk voor de hemel om dat te verhoren, want het is een gebed, alreeds geïnspireerd door de geest van God. Het woord van God, en dat is de eerste. Ik heb het vandaag over hoe spreekt God. God spreekt door zijn schepping. Heeft Alexander heel iets moois over gedeeld bij de jongelui vorige week. God spreekt door mensen heen, in woorden van kennis, in profetie. Deze twee ga ik vandaag niet behandelen. God spreekt ook door woord en geest. En En voor de goede opletter onder ons, woord en geest. Als je één van twee hebt, loop je mank. Als je beide hebt, loop je goed. Jullie dachten zeker, die gast is niet goed wijs, die heeft te lang niet goed gegeten. Die let niet meer op. U ziet hem nog niet, hè? Kijk, ik heb verschillende schoenen aan. Woord en geest. En het woord van God werkt zo. Je moet het elke dag tot je nemen. En als je elke dag, dag in dag uit, jaar in na jaar uit, Gods woord tot je neemt, groei je op tot een krachtige man en vrouw God. Dat doe je niet in één keer door heel veel te eten, zoals bij een all you can eat. Wie weet, je voelt je daar alleen maar beroerd door, omdat je toch weer te veel hebt genomen. Nee, het woord van God is wat je dagelijks tot je moet nemen. En de ene dag is het woord van God als de stoofpeertjes van mijn moeder. Heerlijk zoet en verkwikt het je hart en word je er blij van. En de andere dag is het woord van God als de zuurkool van de moeder van Bas. En ligt het je zwaar op je maag en denk je, Heer, wat moet ik ermee? En vergt het om te kauwen en met hem te bespreken. Ik zag een interessant onderzoek van de Center for Bible Engagement. En dit onderzoek is al een tijdje geleden. En het was heel interessant, want er kwam uit dat als mensen 1 tot 3 keer per week de Bijbel lezen, dat hun leven eigenlijk niet zo heel erg veel verschilt van mensen die de Bijbel niet lezen. Maar als mensen de Bijbel 4 keer of meer per week lezen, waren significante verschillen zichtbaar. Onder andere, -49% minder kans op overmatig drinken. 51% minder kans op seks buiten het huwelijk en pornografie. 43% minder kans op gokken. En er kwam ook een toename in hun geestelijk leven. 228% meer kans om hun geloof te delen met anderen. En 231% meer kans om discipelen te maken. Ook in hun emotionele leven maakte het uit, het woord van God. 40% minder kans om zich bitter te voelen. 32% minder kans om vernietigende gedachten te hebben. En 30% minder kans om eenzaamheid te ervaren. Kortom, lees het woord van God elke dag. En dat is wat God ook tegen Jozua zei. In Jozua 1 vers 8. Dit boek, dat was de Torah toen, met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet de dag en nacht overdenken. Zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. En dan zult u verstandig handelen. En dit hebben wij nodig, mensen, elke dag. We hebben nodig het woord van God, zodat we verstandig handelen. En het is in elke fase van je leven belangrijk. Jongelui, als je niet weet welke kant je op moet, als je niet weet welke opleiding, als je niet weet het plan van God met je leven, je hebt Gods woord nodig. Mensen die al wat langer meedraaien en in de midlife zitten, zoals ik een beetje, koop een cabrio. Nee, doe dat niet. Gebruik het woord van God. Want je hebt ook voor de tweede helft van je leven zijn leiding nodig. En ouderen onder ons, je telt nog steeds mee. Want je hebt woorden van leven in je. En je hebt ervaring die de jonge lui nodig hebben. Want die wiebelen nog wel eens een beetje. Je hebt het woord van God nodig. Weet je, ook als je een partner zoekt, je hebt Gods woord nodig. Je hebt zijn spreken nodig in je leven. Ik was een gozertje van 14 in deze gemeente. En ik bad tot God en ik werd verliefd op het mooiste meisje van de kerk. En die is nu bij me. Alle mannen, let even op. Stoot je vrouw aan. Die gast heeft niet gelijk. Dat ben jij natuurlijk. Even opletten, hè. Psalm 119 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet. En een licht op mijn pad. God geeft je licht voor elke stap. En het is wel zoeken. Maar geloof het. Want God wil spreken. En wat God ook doet door zijn woord. Is jou vormen. Jou kneden. Jouw karakter vormen. En dat is niet altijd leuk, want dat is best confronterend. Maar hij doet het. Vorige week sprak Kees erover, weet je nog, die ranken die zo kwetsbaar zijn. Maar hij snoeit ze en je denkt, ja, maar ik ben toch goed bezig. Ja, zegt God, je bent goed bezig, maar ik snoei je, zodat je nog meer vrucht kan dragen. Wat gebeurt er dan? Die rank die wordt dikker. Dus die kan meer sap transporteren en die kan meer vrucht dragen. Waar spreekt dat over? Wat is het sap? Geest natuurlijk. De vrucht, de geest natuurlijk. Dat is wat God wil doen in je leven. En ook in Hebreeën 4 wordt daarover geschreven. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Met andere woorden, Gods woord kijkt dwars door je heen. En Gods woord beledigt je soms ook. Dat doet Jezus bewust. Hij beledigt, hij tart het menselijk verstand. Want het menselijk verstand is gewoon trots soms. En God zegt, nee, je moet je onderwerpen aan mij. Ben je nederig genoeg, ook om mijn corrigerende woord te aanvaarden? Het zal je zegenen. En waar spreekt hij dan over? Dit is ook een sleutel om Gods stem te verstaan in je leven. Want je kunt Gods stem willen verstaan voor alles wat jij wil. Maar wat belangrijk is, dat wij in lijn met zijn wil komen. Want hij is God en wij zijn schepsel en dienaar. En dat lezen we aan het einde van het hoofdstuk 4 waar ik mee begon. Waar Jezus in de woestijn geleid wordt, verzocht wordt en eruit komt. En hoe komt hij er dan uit? En er staat in vers 17, van toen af aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Jezus wil vertellen over zijn koninkrijk. En als je daar naar wil luisteren, kun je zijn stem verstaan. Want je moet op zijn toon zitten. Je moet horen wat hij wil spreken. Hij wil spreken over zijn koninkrijk. Over het hemelse koninkrijk, het hele waardesysteem van God. Die upside down kingdom. Als je wil heersen, moet je een dienaar worden. Het is allemaal andersom bij Jezus. Je vergeldt niet, maar je keert de andere wang toe. Het is een ander koninkrijk. En Jezus leert ons ook dat te zoeken. In Matteüs 6, in de context van dagelijkse voorziening die je nodig hebt, in de context van zorg, in de context van geld, zegt Jezus, maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alle dingen, al die dingen die je zo bezig kunnen houden, zullen je gegeven worden. God zegt, mijn koninkrijk is daar waar ik koning ben. En daar waar ik koning ben, regeer ik. God zegt, ik wil koning zijn in je hart. En ik wil je hart niet delen met iemand anders. Als ik koning ben, dan komt mijn heerschappij. Dan ga je mijn stem verstaan. En dan gaan stap voor stap alle dingen in je leven steeds meer in lijn met mijn wil komen. Dat is wat Jezus wil doen in ons. En hij leert ons dat het een dialoog is. Hij spreekt en wij spreken. En hij spreekt en wij spreken. Matteüs 6 leert ons ook bidden. Bid dan zo. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, weer een geheimenis. Als je de naam van God apart zet, dat betekent heilige, als de hoogste naam in je leven, dan kun je zijn stem verstaan. Psalm 25 zegt, wie de Heer vreest, hem maakt hij zijn verbond bekend. Als je ontzag hebt voor hem, gaat hij uitleggen hoe hij zich tot jou verhoudt. En dan staat er, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, hier op aarde. En dat doet mij denken aan Matteüs 13. Matteüs 13 waar Jezus aan het spreken is in gelijkenissen. En hij vertelt allemaal raadsels. En dan zeggen de discipelen, Heer, waarom doet u dat eigenlijk in gelijkenissen spreken? Weet je wat Jezus dan zegt? Aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Dat zegt hij tegen discipelen. En als jij een volgeling van Jezus bent, een discipel die all in achter Jezus aangaat, dan is dit ook voor jou. Het is aan jou en aan mij gegeven de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen. Zou hij niet spreken, denk je? Hij openbaart je die geheimenissen. Maar het is ook aan sommige mensen niet gegeven. Want dat staat erachter. Er staat maar aan hen is het niet gegeven. En wie zijn dat dan? Nou, dat lezen we een paar versen verder. Vers 15. Het is aan hen niet gegeven, want hun hart is vet geworden. En God wil een hart. 1 Kronieken zegt, God kijkt de hele aarde rond om krachtig bij te staan, wiens hart volledig naar hem uitgaan. God zoekt harten die volledig op hem gericht zijn. En harten die vet zijn, die zitten vol met alles wat je in de wereld kan krijgen. En die hebben Jezus er misschien bij, of als gewoonte, of omdat je mee moet. Maar ze zijn niet hongerig, want ze zijn vet. Ze zitten vol. En dat is ook wat het woord van God met je kan doen. Als je de geest van God er niet bij hebt, dan loop je op één been. Want zelfs het woord van God kan er dan voor zorgen dat je opgeblazen wordt van kennis. Dat je alles weet. Ik weet het allemaal. De waarheid is, je bent zo afhankelijk. Kees zei het al, zonder mij kun je niets doen. Johannes 15. Maar als je dat niet meer beseft en vol bent van de kennis van het woord van God, ben je opgeblazen. Weet je wat Jezus dan zegt? Jezus is echt niet genuanceerd. Je zei tegen de Farizeeërs, de schriftgeleerden. Die waren zo vol van het woord en vol van zichzelf. Bedacht allemaal regels erbij. Zeiden ze, stelletje wit gepleisterde graven. Je bent wit van buiten, maar je bent dood van binnen. Jezus was niet echt tactisch. Hij confronteerde ze. Maar dat kwam omdat ze de ruach, de levensadem, de geest van God er niet bij hadden. Hun hartsgesteldheid was niet conform het koninkrijk. Zalig de nederig van hart. Nee, je hebt de geest van God nodig. En dat woord van God moet je lezen, moet je elke dag tot je nemen. Maar de geest van God is anders. En de geest van God vinden wij nuchtere Hollanders moeilijk. Want de geest van God is een hele andere strategie. Jezus belooft het en wat doen wij? Ontvangen. Je kan de geest van God alleen maar ontvangen. En ontvangen betekent overgave. Ontvangen betekent de controle loslaten. Ontvangen betekent, Heer, hier ben ik. Doe naar mijn wil. Doe naar uw wil. Want u wil uw geest geven. Dat is het eerste component van het ontvangen van het werk van de Heilige Geest in je leven. Heer, doe zoals u wilde. Ik ontvang. Het tweede component is wachten en dorsten. En dat zien we heel duidelijk als de discipelen in de bovenzaal zitten met 120 man. En ze wachten 10 dagen. En ze bidden en ze wachten. En ze zeggen, Heer, kom, want u bent de belofte. Heb het gelezen in uw woord. Nee, niet gelezen. Jezus zei het live tegen ze. Nog gaver. Jezus zegt, ik ga nu weg, maar ik zal de trooster sturen. En ze wachten en ze wachten en ze wachten. Weet je, de geest van God is zo kostbaar. Hij wil je leven leiden. Dat betekent dat je je moet onderwerpen en ruimte moet maken voor hem. En dat je moet wachten op hem. Want hij wil dat we naar hem smachten. Zo kostbaar is hij. En wat gebeurt er? Ze wachten 10 dagen en de ruimte wordt geschud. En tongen van vuur kwamen op hun hoofden. En ze gingen God aanbidden. Ze spraken in nieuwe tongen en het volk dacht dat ze hartstikke dronken waren. Dat is ook wat er gebeurt soms. Als het werk van de geest komt, dan vinden mensen het raar. Maar jij hebt iets ontvangen, waarvoor je je trots en je waardigheid af moet leggen, om de waardigheid van God te ontvangen, de geest van God. Johannes 14 zegt, maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en in herinnering brengen alles wat ik tegen u gezegd heb. Woord en geest werken samen. Hoe werkt dat dan? Nou, ik kan je best een aantal praktijkvoorbeelden geven uit mijn leven. En er zijn hier ook heel veel mensen in de gemeente die al wat meer jaren hebben, die ook veel dingen met God hebben meegemaakt. Dus als je ervaringen wil weten, vraag hen eens. Maar ik ga je 1 ervaring uit mijn leven delen. Ik was financieel manager bij Xerox. Ik was zeer ambitieus. Ik had een goede bonusregeling en ik zat goed in de carrièrelift. Totdat ik zo'n honger naar God kreeg, naar het werk van zijn geest. En ik werd vol van zijn Heilige Geest en ik zei, Heer, u mag alles hebben. U mag zeggen wat ik ga doen. En wat gebeurde er? Ik kwam in contact met de Battle. Het is een prachtig verhaal. Ik ga het heel kort houden, want ik heb beperkte tijd. En Gerhard, de eigenaar van de Battle, zei tegen mij, stuur je cv's even op. En nu moet je weten dat ik de eerste 10 jaar van mijn werkende leven Carlo Bus heette. Want ik was in het zakelijke leven en ik sprak veel mensen aan de telefoon. En Carlino is onhandig, want iedereen denkt dat je een meisje bent. Je moet altijd spellen en weet ik veel wat. Dus ze zeiden, jij kan beter Carlo heten. Dus oké, ik was 10 jaar Carlo. Ik maakte mijn cv. Ik zat daar opgeschreven Carlo Bus. Maar ik dacht ineens, nee Heer, dit is anders. Dit is niet mijn zakelijke naam. Dit is een daad, ik wil u dienen. En dus ik verander mijn naam in de naam die u mij gegeven heeft. Carlino Bus. En ik stuur de cv 's avonds weg. En de volgende ochtend zit ik met mijn Bijbel. En ik heb speciaal hiervoor mijn oude Bijbel uit de kast gehaald. Die ik tot 2010 gebruikte. Je ziet, hij is hartstikke stoffig. Het was het boekvertaling. Ik heb nu de HSV. En ik las de volgende ochtend dit. Als je het hebt over woord en geest. Het kan zijn dat God in één keer met zijn geest door het woord begint te spreken. De roeping van koning Kores. Jesaja 45. Ik zal voor u uitgaan, bergen vlak maken, koperen stadsboorten en ijzeren grendels zal ik voor u openbreken. En ik zal u verborgen schatten geven, heimelijk bewaarde kostbaarheden. En u zult weten dat ik dit doe. Ik de Heere, de God van Israël. Komt-ie. Ik roep u bij uw naam. Ter wille van mijn dienaar Jacob, mijn uitverkoren volk Israël, heb ik u voor dit werk geroepen, u bij uw naam geroepen. Die laatste woorden, het was alsof de Heilige Geest met een marker daar overheen ging. En ik begon te huilen. Ik zeg, Heer, ik ben een financial, ik ben een zekere. Hoezo denk ik meteen dat ik het werk heb als ik mijn cv alleen stuur? Maar God sprak. En we zijn 5 maanden aan het onderzoeken geweest. En daarna heb ik 9 seizoenen als directeur gediend op de Battled. Een tijd van expansie. Een tijd van gunst van God. Om je even te laten zien hoe woord en geest samenwerken in de praktijk. Johannes 16 zegt, nog veel heb ik tegen u te zeggen, zegt Jezus, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. De toekomstige dingen zal hij u verkondigen. De Heilige Geest spreekt. En als je dat spannend vindt, dan wil ik je geruststellen. Jij hebt een dialoog met Vader God en je mag bidden in Jezus' naam. En als jij bidt om het werk van de Heilige Geest en er gebeuren dan dingen met je die je niet helemaal begrijpt, wees dan niet bang, want het woord heeft overal antwoord op en de geest gaat niet buiten het woord om. Lucas 11. Welke vader onder u zal zijn zoon, als hij om een brood vraagt, een steen geven of als hij om een vis vraagt in plaats daarvan een slang geven? Of als hij een ei vraagt, een schorpioen geven. Zijn mensen bang voor, hè, dat ze iets van de duivel krijgen. Maar dat geeft hem echt veel te veel eer. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hem die tot hem bidden. God is de gever. Geef de duivel geen credits voor deze dingen. Natuurlijk moet je wijs blijven, want als mensen zeggen, God heeft dit tegen mij gezegd, God heeft dat tegen mij gezegd, en ze hebben alleen maar geest, maar geen woord, dan is het echt gevaarlijk. Want het woord toetst. De woord is onze toetssteen. Dus als mensen niet vol van het woord van God zijn, maar wel alle kanten opzweven met de geest, dan moet je ze niet zomaar volgen. Dat is niet wijs. Je hebt woord en geest nodig. Allebei. Het houdt het levend en het fundeert ons in het woord van God. En dan, een laatste component, komt de aanval op jouw identiteit. De tegenstander wil altijd roven. Hij wil je stille tijd roven elke dag. En als je maar iets ontvangen hebt van de geest waardoor je gaat leven, wil hij het ook roven. Dat is wat hij doet. En hij geeft eerst de aanval op die identiteit. We zien het in Matthäus 4 ook bij Jezus gebeuren. Heb je in de gaten dat de duivel spreekt tegen de Allerhoogste, tegen hem aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde, tegen hem die hem zal oordelen? De duivel zegt tegen Jezus, als u de Zoon van God bent. Hoezo ga jij dat zeggen, duivel? Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der heren. Maar Jezus gebruikt het als voorbeeld voor ons. Hij wordt door de geest geleid de woestijn in en hij laat ons zien hoe wij de duivel overwinnen door het woord van God. Er staat geschreven. Dus zorg dat je dit woord kent, want dan kun je de duivel pareren. Net als Jezus hier deed. En waarom kon Jezus gewoon blijven staan in zijn identiteit? Hij ging niet twijfelen of hij de Zoon van God was. Nou, dat komt omdat net daarvoor in Matthäus 3 er iets gebeurde. Iets wat wij ook nodig hebben als je het hebt over het werk van de Heilige Geest. En nadat Jezus gedoopt was, Matthäus 3 vers 16, trouwens je kunt mijn aantekeningen krijgen, dat weet je hè, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen en zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Jezus wist wie hij was, omdat de geest van God dit aan hem bevestigd had. Dus hij kon staande blijven door de geest van God in zijn identiteit. Wat in Romeinen ook staat, hè? Onze geest getuigt met zijn geest dat we kinderen van God zijn, zodat we papa kunnen zeggen. Wij weten dat wij kinderen zijn. Het is de geest van het zoonschap. En dat geldt ook voor ons. Want even daarvoor, in Matthäus 3 vers 11, zegt Johannes de Doop, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, Jezus, is sterker dan ik, ben het niet waard zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met geest en met vuur. Deze identiteit van het zoonschap is ook voor jou en mij. En dat hebben we nodig om te weten dat we weten dat we weten. Dat we gekocht en betaald zijn en een zoon en een dochter van de Allerhoogste. Vond het mooi, ik moest even denken aan Efeze 6. Want Jezus hanteert het woord. En als je het hebt over woord en geest, komt die samen in Efeze 6. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Dat is het woord van God, zegt Efeze 6. Als een van de onderdelen van de wapenrusting. Neem het woord van God op. Dat is het zwaard van de geest. En dan is er nog een laatste component. En dat is jouw wil. God gaat niet buiten je wil om. Weet je dat God alles bezit in hemel op aarde behalve jouw wil? Want hij heeft ervoor gekozen om onze vrije wil te geven. En als je niet je wil verdiepen in Gods woord of je wil niet van de geest ontvangen, dan wordt het ook moeilijk ontvangen. Want hij gaat niet buiten onze wil om. Wil je Gods stem verstaan in je leven? Wil je dan ook bezig zijn niet met jouw koninkrijk, maar met zijn koninkrijk? Wil je hem horen? Lucas 11 zegt, en ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal open gedaan worden. Want wie bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, hem wordt open gedaan. Dit mogen wij doen. Bidden, zoeken, kloppen. En dan ontvangen we. En ik weet, dat kan best wel eens desperate zijn. Omdat je denkt, ja, maar Heer, ik bid al zo lang. Ik zoek mijn ongans en ik sta ondertussen te rammen op die deur. Maar God zegt, ga ermee door. De muzikanten mogen naar voren komen. Tenminste, als jullie weer gaan spelen, weet ik eigenlijk niet. Heb je honger? Nog een geheim. Weet je waar je het beste leert hongeren? In de woestijn. Als je aan het vasten bent, leer je het beste hongeren. Als je Heer zegt, Heer, ik ben zo desperate. Ik heb honger. Ik sta te trillen. Ik heb geen kracht meer van mezelf. Wilt u komen? Waar leer je het beste dorsten? In de woestijn. En als je in een periode van droogte zit in een woestijn, dan leert God jou om te graven tot je op water zit. En weet je wat hij belooft? Als je bij mij drinkt, zul je nooit meer dorsten. Denk je, hoe kan dat nou? Heer, ik verlang toch elke keer weer naar u? Nee, weet je wat er gebeurt? Hij wordt een bron in jou. En dat is de geest van God. Zodat stromen van levend water uit je gaan stromen. Weet je, ik heb een hele tijd gekend dat ik jojode in mijn relatie met God. Hij was dichtbij, ver weg. Of ik was dichtbij, ver weg. Maar dat is niet meer. Want ik heb gedronken van de geest. En hij is in mij een bron. En ik ervaar elke dag dichtbij zijn aanwezigheid. Is mijn leven dan altijd geweldig? Nee, ik heb ook moeilijke dingen. Maar hij verlaat mij nooit. En het is ook voor jou. Dus als je zijn stem wil verstaan, het is woord en het is geest. En ook vandaag hebben we weer gebedsteam staan. En als dit woordje triggert, als je zegt, ja, ik heb honger, ik heb dorst, ga dan. Laat de gelegenheden niet voorbij gaan. Laat voor je bidden. Bid zelf, maar laat je ook, zo goed voor de bidders, laat de mensen ook zelf bidden. Maar laat ook voor je bidden. Daar zijn we voor, met elkaar als gemeente. Om te delen van wat God ons geeft. Stel jezelf open, zodat je ook kunt ontvangen. Want God wil intiem met je zijn. Elke dag. Want hij spreekt ook vandaag nog. Zo Vader, dank u wel dat we mogen bidden in de naam van Jezus. Dank u wel dat u hoort. Dank u wel dat u heeft beloofd dat u uw geest geeft. Dank u wel dat uw woord levend is en krachtig is. Dank u wel, Heer, dat u spreekt over de dingen van uw koninkrijk. En dat u spreekt ook over de dingen van ons leven. U bent dichtbij. U bent niet ver weg. Geef ons uw genade om uw stem te verstaan. Vader, corrigeer onze harten als ze misschien hier en daar een beetje vet zijn geworden. Heer, u weet dat dat ook met mijn hart zo makkelijk gebeurt. Maar Heer, we willen onze harten richten op u. Om uw stem te kunnen verstaan. Want Heer Jezus, we hebben zo uw levende woord nodig. Voor alle beslissingen in ons leven. Leid ons. Zegen ons. Spreek tot ons. Wij neigen ons oor naar u. Aan u zij alle glorie. In Jezus' naam. Amen.